Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Landjes bespreken, dat kennen jullie inmiddels wel van ons. Maar sommige onderwerpen gaan onze pet erboven. Ze zijn grensoverstijgend of gaan dieper in op een land dan onze zoekmachine aan kan. Maar het is meteen een mooi excuus om een microfoon extra aan te sluiten. En voor die microfoon zit een ervaringsdeskundige, een allesweter, een orakel. Iets vollediger, hopelijk nog steeds origineel. In ieder geval één expert plus drie liefhebbers. Welkom bij de grote podcastlas.
The American Dream is een abstract verschijnsel, maar presenteert zich vaak kraakhelder. In een biografie van een succesvolle immigrant, in statistieken over opwaartse mobiliteit of in de campagnetoespraak van de lokale burgemeester. Als je wilt, kunt en durft, ligt de wereld voor je open. Maar de droom openbaart zich ook in ruimtelijke zin. De stralende hotspot van vandaag kan morgen vervallen tot een ruïne van vooruitgang. Hier moet je niet meer zijn, winnaars en verliezers ook op de kaart. Het was altijd een hoopvol verhaal, maar natuurlijk zijn er barstjes. Barstjes in de ramen van de meritocratische showroom die Amerika altijd was. En dus grote barsten in de roze bril waarmee wij Europeanen de afgelopen eeuw naar Amerika keken. Zijn de Verenigde Staten nog wel het onbetwiste gidsland dat onze kaders van ons denken bepaalt? Dat moeten we uitzoeken. Gelukkig hebben wij vandaag een gids. Al bijna 20 jaar is hij correspondent voor RTL Nieuws in de Verenigde Staten, maakt hij wekelijks de podcast Bestemming Witte Huis en woont in New York en zit vandaag bij ons in de Dag en Nacht Studio in Amsterdam. Welkom hier, Erik Moutaan.
Dankjewel, fijn hier te zijn.
Welkom in de studio. Je bent nu in Nederland, normaal je woont in New York. Mm-hmm. Waarom ben je hier? Hoe vaak ben je hier?
1 of 2 keer per jaar om familie te zien en om werkoverleg te hebben met de bazen in Hilversum over hoe we de verkiezingen verslaan of wat aandacht te genereren door in podcast te zitten bijvoorbeeld.
Kijk, oh ja, hartstikke leuk. En wat valt je altijd het meeste op als je weer in Nederland bent?
Oh, dat is hoe aangeharkt het is en hoe goed georganiseerd en hoe ontevreden iedereen is en hoe lomp mensen zijn.
Oh ja.
Ik kwam iemand tegen die zei tegen mij, hey, ben je niet de jongen van tv? Jeetje, je bent echt veel dikker dan op tv.
Nee.
Zo'n wildvreemd iemand.
Ik dacht, welkom in Nederland.
Oké, dankjewel Nederland.
Ja. Oh, ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat wel echt een wereld van verschil is met hoe het in Amerika gaat.
Dat zullen Amerikanen niet snel zeggen. Ja.
Nee. Oké. Hartstikke mooi. Nou ja, hartstikke fijn dat je bij ons bent in de studio.
Natuurlijk.
We hebben een uur of anderhalf ongeveer om met jou door te praten over het land, de Verenigde Staten. We hebben er nog niet zo heel veel bij stilgestaan in de podcast. We hebben 1 keer een special gemaakt over New York. Mm-hmm. Jouw stad.
Ja. Jij bent ook te horen in de podcast.
De echte states moeten nog komen, dus daar wachten we nog even op. Maar wij zijn in ieder geval heel blij om het eindelijk een keer over het machtigste land van de VS of van de wereld te kunnen hebben. Ja. Korte recap van wat jij allemaal gedaan hebt in de afgelopen jaren. Sinds 2006 ben je dus correspondent van RTL Nieuws in de Verenigde Staten. Dit worden dus je 5e verkiezingen. Je schreef meerdere boeken. Ik heb destijds ook heel erg genoten van jouw serie Erik in de Verdeelde Staten.
Dankjewel.
Paar jaar geleden. En je bent dus ook host van de wekelijkse podcast Bestemming Witte Huis, samen met Sophie van der Meer. Kun je kort uitleggen waar die podcast ongeveer over gaat?
Nou, wij nemen de politiek door, week op week, van waar gaan we naartoe? Het heet letterlijk bestemming. De bestemming is het Witte Huis. En wat gebeurt er dan op de weg daar naartoe? En praten over niet alleen de peilingen, maar ook van de tactieken van de kandidaten. Het is echt een politieke Amerikaanse podcast. Ik vind het erg leuk om te doen, omdat je heel veel kwijt kan, dat je niet echt in een 2 minuten item op tv kwijt kan. Daarom zijn podcasts zo fijn, omdat je lekker de diepte in kan gaan.
Dat hoor je wel vaker inderdaad van mensen die correspondent zijn, die toch gewend zijn om hun kennis en materie heel snel te moeten overbrengen. En gelukkig heb je dan wat langer de tijd. Ja. Zoals ook vandaag.
Mooi.
Dat is trouwens wel alles wat we vandaag niet gaan doen. Dus we gaan het niet te veel over politiek hebben. Dat komt ook omdat er heel veel politieke podcasts zijn die dat veel beter kunnen dan wij. En wij gaan vooral het over onze fascinatie met de Verenigde Staten hebben.
Ja, en dus ook voor de luisteraar die het komende jaar waarschijnlijk wordt doodgegooid met onder andere jouw beelden, berichten, verhalen vanuit de VS. Dan hebben mensen misschien wat meer een beeld van, oké, wat speelt er nou in de VS intern? Hoe ziet het eruit? Hoe is het verdeeld? En ook hoe is het niet verdeeld? Ja. En daar proberen we vandaag een beetje achter te komen.
Ja. Eerst misschien dat het een leuke vraag. Dat doen we wel vaker bij correspondenten of mensen die heel diep in een bepaald land zitten. Waarom Amerika voor jou?
Oh, omdat het, zoals je zegt, het machtigste land op aarde is. Omdat het toonaangevend is. Culturele fenomenen komen uit Amerika. Niet alleen gewoon de muziek en de films en zo, maar ook de maatschappelijke discussies. Als je een discussie ziet over vaccinatiebeleid of over wat leren onze kinderen op school over seksualiteit. Dat is allemaal, loopt Amerika daar 1 tot 2 jaar in voor. Dus het, voor mij is het echt bovenop niet alleen het nieuws zitten in Amerika. Een land waar Nederlanders totaal gefascineerd door zijn. Ze haten het, ze vinden het geweldig, ze willen er alles over weten. Mm-hmm. Maar ook gewoon dat je dus op die maatschappelijke discussie zit. Dus het is echt voor mij een plek om mensen dingen mee te geven van, hey, dit komt jouw kant op.
Yeah.
Get ready.
Je bent eigenlijk gewoon een soort voorloper van wat wij ooit in Nederland ook gaan krijgen binnen een x aantal jaar. Wat dat betreft loop je een beetje voor op de tijdsgeest. Ja.
Zelfs de polarisatie die nu zo heel scherp is in Nederland, heb ik al eerder gezien toen ik begon in Amerika. Tussen die twee kampen die elkaar naar het leven staan. Dat is, komt ook niet uit het niets vallen.
Nee, goeie. Oké, dan we gaan in ieder geval vandaag ook wel dieper in op de ruimtelijke verschillen tussen de bepaalde delen van de states. Het zijn 50 staten, superveel. We gaan ze niet allemaal behandelen. Maar het is toch altijd voor mensen die beginnen met luisteren over de Verenigde Staten wel goed om een beetje te weten van wat voor regio's onderscheiden we precies. Hoe kun je zien wat voor land Amerika is? Dat kan ook in de regio's die mensen over het algemeen typeren. Er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. Dus we hebben jou van tevoren even gevraagd, als je toch 5 regio's moet noemen die volgens jou de Verenigde Staten karakteriseren of misschien wel indelen. Wat zouden de 5 regio's zijn die jij graag zou willen noemen?
Ja, nou, het zijn inderdaad 5. Voor de duidelijkheid, Amerika is gigantisch land over 4, 5 tijdzones verdeeld. Je kan 10 uur vliegen en nog steeds in Amerika zitten. De 5 regio's die ik zie, en dan begin ik aan de westkant van de Verenigde Staten. Je ziet de kaart voor je, dat land. En dan begin ik met Pacific America, zoals ik dat noem. Dat zijn dus de 3 grote staten aan de westkust, aan de Pacific Ocean. Dat zijn dus Californië, Oregon en Washington State. Een gigantisch blok waar heel veel mensen wonen. Dat is echt de kust, het rijke kustgebied. Tweede regio die ik voor me zie is dan de Southwest, dat is zeg maar staten als Arizona, Texas, Nevada. Dus dan voel je ook een beetje een soort die desert, die woestijn voel je een beetje. Heel snel groeiende staten met een heel eigen cultuur ook. Heel grote Latino-bevolking. Dan gaan we meer naar rechts toe, gaan we meer naar het oosten toe. Maar we blijven wel laag in de kaart. Daar zie je dan het oude zuiden, de slavernijstaten, de Deep South, zoals het genoemd wordt. De Mason-Dixon Line gaan we misschien straks nog over hebben. De lijn onder dat het noorden en het zuiden scheidt. Heel conservatief oord natuurlijk, maar ook fascinerend. En dan, als we dan vanuit daar een beetje omhoog in het midden van het land, de Midwest of de Rust Belt wordt het vaak genoemd, de roestende staten, dat is al een heel pakkende omschrijving, die zijn heel groot geworden in de industrie. En denk je aan Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. En dan zie je al die soort vervallen fabrieken voor je, waar Trump altijd ook over heeft en zo. Waar ook heel veel gebeurt. Er zijn ook heel veel arbeiders wonen daar. Het is een soort interessant politiek gebied ook. En uiteindelijk dus aan de meest oostelijke kant het noordoosten van de VS. En dat wordt wel eens omschreven als de Acela-corridor. Weten jullie wat de Acela is?
Dat is die hoge snelheidstrein, toch?
Dat is de enige hoge snelheidstrein in Amerika. En die gaat van zeg maar Washington naar Boston. En dat is dus zeg maar 5-6 uur, die rit. Want zo hard gaan de hoogsnelheidstreinen niet. Maar dan kom je dus door staten. Daar zitten alle grote steden. Het Noordoosten. Dan heb je New York natuurlijk, de hoofdstad van het Noordoosten. Maar ook Boston, de staten New Jersey, Connecticut, Maine. Het is meer dat is echt een heel eigen regio met een eigen feel ook gewoon. Ja. Dat is waar ik ook woon, in New York.
Ja. Eigenlijk gewoon één grote stadsregio.
Nou, het heeft ook een platteland. En heel veel rijke mensen, weet je wel, die dan de miljardairs van New York wonen dan ook in Connecticut in prachtige buitenhuizen en zo. Maar het is echt zijn eigen regio, uniek gevoel, waar de andere delen van het land ook een beetje neerkijken als van ze vinden zichzelf de beste. En wie denken ze wel dat ze zijn?
Ja, ja. Ik zit de kaart een beetje mee te kleuren met je. En mis dan nog een beetje de Montana's en de Idaho's van deze wereld. Zijn die gewoon heel lastig
vijf
in te
regio's,
regio's,
hè? Dus. Ja.
Nou, die hebben de lijst net niet gehaald.
Het zijn ook heel dun bevolkte gebieden waar je het over hebt. Hè. Bijvoorbeeld ook de Plain States, hè, de vlaktes. Nebraska, Kansas hebben we ook niet bij. Maar je kan doorgaan met regio's maken. Je kan ook team
de flyover states noemen ze
Hawaii en Alaska gaan we ook maar even niet moeilijk over doen.
Ja. Puerto Rico.
Ja, maar dat is
Puerto
natuurlijk
Rico,
ook
de eilanden. Ja,
je kan... Ja.
Als je toch kijkt van wat gebeurt er in de States, dan zijn dit in ieder geval de vijf regio's die je moet noemen.
Die gaan we even vasthouden deze aflevering.
Zeker.
Ja, precies. Nou, de Verenigde Staten zijn misschien niet meer de onbetwiste wereldleiders, maar...
Nou, hoezo?
Ja, ik wil zeggen.
Ja, dat is een goede vraag.
Goed
hoezo?
Dat je misschien zijn.
Misschien niet meer, ja. Het hangt er vanaf op welk terrein je kijkt. Er is natuurlijk concurrentie van links en rechts, vanuit China, vanuit India. Maar de economie van de Verenigde Staten groeit nog altijd. Zelfs nog harder dan de meeste economieën in Europa. Maar die gemiddeldes vertellen natuurlijk niet het hele verhaal. De inkomensverschillen zijn heel groot. Er zijn hele rijke mensen en hele arme mensen. En die verdeling van de welvaart is ook heel geografisch bepaald. Enorme verschillen tussen regio's, tussen staten, tussen steden, zelfs tussen buurten. En in dit eerste hoofdstuk gaan we eigenlijk op zoek naar de plekken waar het voor de wind gaat, waar het goed gaat. De plekken die ervoor zorgen dat die groeicijfers nog zo hoog uitvallen. Welke gebieden trekken dat gemiddelde zo de hoogte in? Kun je daar wat voorbeelden van noemen?
Als Californië een land zou zijn, de staat Californië, zou het de vierde wereldeconomie zijn. Groter dan Frankrijk. Dat alleen al zegt zoveel. Want daar zitten al die grote bedrijven, Apple en Meta en Alphabet van Google. Ja. Moet je voorstellen, dat is maar één van de 50 staten. Ja. Zou de vierde wereldeconomie zijn. Maar eigenlijk heel veel van die regio's hebben dat wel, hoor. Want New York is natuurlijk, in het Noordoosten, is natuurlijk het financiële centrum, waar de banken zitten, waar bergen geld verdiend wordt op de beurs. Zelfs de Southwest, Texas natuurlijk, enorm aan het groeien. Al die ondernemers gaan daarheen. Elon Musk is aan het verhuizen naar Texas. Dus er zijn gewoon enorme groeiplekken in Amerika waar de economie op zijn kop gezet wordt, waar de enorme winsten gemaakt worden, die gewoon wereldbepalend zijn.
En waarom groeit zo'n regio als Texas bijvoorbeeld tegenwoordig zo hard?
Weinig regulering, lage belasting. Letterlijk waarom Elon Musk ook al zijn bedrijf aan het toe aan het verhuizen is. Omdat hij zegt van, ik word helemaal gek van de regeltjes. Ook aangegeven door de pandemie. Toen hij zijn gigabedrijf in Californië dicht moest blijven. En hij heeft het toch open gegooid. Kreeg hij allemaal boetes. En zei, wat een gezeik allemaal. Ik wil gewoon doen wat ik wil. En toen zei Texas, kom maar hier. We hebben geen belasting. Je hebt weinig regels waar je aan hoeft te houden. Geen niet veel inspecteurs die langskomen met... waarom hebben deze mensen geen arbotechnische stoel en zo, weet je wel. Dus dat trekt ze gewoon aan. Het is ook een soort state of mind. Hè? Texas probeert zichzelf heel erg neer te zetten als van niet woke. En gewoon, weet je wel, niet zeuren, gewoon werken.
Hier kun je nog pionieren. Zo, ja.
Het is gewoon een heel, heel beperkt sociaal vangnet. Dus, en dat weten mensen die erheen gaan ook. En dat trekt sommige mensen ook aan. Niet alleen ondernemers, maar er zijn ook heel veel werknemers die zeggen, ik ga naar Texas. Ik ga er gewoon vanuit dat ik gewoon goed terechtkom en ik zal hard werken en dan maak ik een mooi leven voor mezelf. En het is beter betaalbaar. De woning, niet meer in Austin sinds Tesla daar nu zit. Maar het is gewoon een betaalbaarde regio.
Mm. Dat is natuurlijk mensen. Ook wel een voordeel wat de Verenigde Staten heeft, zit ik me nu te bedenken. Als federatie met zoveel staten met eigen wetten. Kijk, hier in Nederland hebben we het erover dat Unilever misschien, die willen steeds verder weg. Ja. Shell, et cetera, grote bedrijven trekken weg als hier iets met de dividendbelasting wordt gedaan. Maar daar kunnen ze binnenlands, over de grenzen van de staten natuurlijk andere kanten op.
Je ziet het ook omdat staten letterlijk vragen aan bedrijven, kom naar mij toe. En je bedrijven spelen staten ook tegen elkaar uit. En zeggen van, oké, wil je me houden hier met mijn banen? Ja. Dus kijk maar wat ASML doet in Nederland nu. Dan wil ik dit, dan wil ik dat, weet je wel. En die discussie zie ik in Amerika heel erg. Dus niet alleen te maken met de regels, maar ook te maken met hoeveel subsidie krijg jij. De staat New York is agressief bezig om chipmakers binnen te krijgen. En geeft ze echt zoveel, betaalt ze gewoon om te bouwen daar. En dat is natuurlijk, dat is soms omstreden.
Is dat in de South dat mensen daarheen trekken, zeg maar, Texas en zo, in New Mexico? Ik weet trouwens, van New Mexico altijd, moet ik altijd denken aan dat Breaking Bad in 2010 naar New Mexico is gegaan, omdat het daar gewoon goedkoper was om te filmen.
Ja. En een hele sfeer van maakt.
Precies.
Serie,
ja, en uiteindelijk een van de beste series aller tijden is geworden. Mede daardoor. Ja. Maar is dat iets van de laatste tijd? Dat die,
nee,
die
is altijd steeds geweest. Er zijn, zeggen, union states en non-union states.
Ja.
Als je kijkt naar, we hadden het net over die Rust Belt. Dat is allemaal, en ook New York waar ik woon, is allemaal heel grote vakbonden. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook gezien, bijvoorbeeld in de entertainmentindustrie was er een heel grote staking in Californië. Maar in het zuiden zijn de vakbonden bijna niet aanwezig. Die zijn altijd buiten de deur gehouden, ook door staten die regels aannamen. Om zeg maar moeilijker te maken. Bijvoorbeeld als je in waar ik woon in New York. Wij zitten in een gebouw van CBS, een grote zender. En ik wilde een keer een soort plank ophangen in mijn kantoor. Ja, dat kon niet. Want er moest dan iemand langskomen van het bedrijf. En der mag dat niet zelf doen. Toen kwamen er twee mannen. Die gingen dan heel moeilijk kijken. Moest ik formulier invullen. En ik dacht, jongens, ik breng mijn eigen boor wel mee. Absoluut niet. En dat was dan duur dan een week en week. En dat is het beeld van de trage vakbond die de boel maar tegenhoudt. En daarom zeggen de zuidelijke staten, wij willen er geen vakbond. Dus je hebt zogeheten right to work states noemen ze dat ook. Dat zeggen ze niet. We zijn niet anti-vakbond. We geven mensen het recht om te werken zonder die moeilijke vakbonden erin. En het diepe zuiden bijvoorbeeld, waar ik het over had, die voormalige slavernijstaten, die trekken dus heel veel fabrieken aan. Bijvoorbeeld Volkswagen en BMW maken heel veel auto's in Amerika, omdat Amerikanen dol zijn naar Beamers. Echt gewoon BMW's, yes please. Maar die worden allemaal gemaakt in Tennessee en South Carolina, omdat daar de lonen ongeveer bijna de helft zijn van wat ze in Detroit, Michigan zijn. En die bedrijven die springen daar volop in.
Ja, en wie werken daar dan? Wie werken daar dan in die fabrieken?
Nou, er werken voor een deel gewoon de mensen die daar vandaan komen. Maar ze halen ook immigranten binnen natuurlijk.
Ja.
Maar dat zijn meer voor de hogere banen, voor de designbanen. Maar gewoon de auto's in elkaar zetten. Dat zijn natuurlijk gewoon echt klassieke arbeidersbanen. Auto's bouwen in Amerika.
Ja.
Dat zijn ook heel veel, zeker in die staat, ook heel veel laagopgeleide mensen. En heel veel mensen van kleur ook natuurlijk in het zuiden.
Ja, en als we kijken naar het spreidingspatroon van die bedrijven die het zuiden aantrekt. Gaan die bijvoorbeeld, als we Texas als voorbeeld nemen, zijn bijvoorbeeld Dallas en Houston steden die ontzettend veel bedrijven aantrekken? Ja. Of verspreidt dat zich ook over het platteland van Texas? Zijn er ook groeikernen die eigenlijk worden aangewezen?
Als er een grote autofabriek komt, dan komt dat naar een klein stadje. En dan is dat boom, dan gaat die stad meteen enorm omhoog qua bevolkingsaantallen en qua belastinginkomsten. Maar meestal zijn het wel de grote steden. Hè? Maar bijvoorbeeld ook Austin was natuurlijk in Texas een soort vaag industriestad met allemaal weirdo's erin. En nu is dat gewoon een soort corporate town aan het worden met wolkenkrabbers en Elon Musk die daar hele gebieden opkoopt. Dus het kan echt enorm effect hebben op hoe zo'n plek eruit ziet. En dat is natuurlijk het punt natuurlijk ook, wie had het over de ruimtelijke ordening. Amerika is zo groot, we verdubbelen de snelweg, maakt het ons uit. Weet je wel, het is een soort van, er zijn amper restricties op het gebied van ruimte. Behalve dan in het oudste deel waar ik woon, het Noordoosten. Een van de redenen waarom het moeilijk is om een hoge snelheidstrein aan te leggen, is dat het allemaal piepoud spoor is uit, weet je wel, 1890. Dit is nog een tunnel, weet je wel, die 100 jaar niet opgeknapt is. En dan kan die trein helemaal niet doorheen, weet je wel. Dus het is, er is in principe genoeg ruimte in Amerika. En dat vind ik het grootste verschil met Nederland, weet je wel. Als je In Amerika, je zou overal zonnepanelen parken aan kunnen leggen en zo, weet je wel. Dus het is gewoon, die druk voel je niet echt.
Dat is ook pas dat een van de redenen waarom steden als Austin en de rest van Texas nu zo in trek zijn. Ook wel een beetje is omdat bijvoorbeeld Californië al duur is geworden.
Ja.
Dus als je nu techbedrijven bijvoorbeeld ziet die dus nu steeds meer richting Texas, richting steden als Phoenix, Arizona en zo gaan trekken. Omdat het daar ook simpelweg niet zo gigantisch duur is geworden als in steden als Los Angeles.
Ja, we moeten echt medelijden hebben met de bazen van Alphabet die miljarden en miljarden en miljarden persoonlijk verdienen. En die, oh wat erg dat zij hun mensen een fatsoenlijk loon moeten betalen. Wat erg voor ze. Ja. Nee, maar dit is wel zo. Ze trekken weg uit Californië ook omdat het gewoon onbetaalbaar is. En er is heel veel kritiek op, zeker in die regio, Californië, de Pacific regio, dat het onbetaalbaar is door linkse bestuurders die gewoon de problemen hebben laten doorrotten met, als het gaat over dakloosheid, een gigantisch tekort aan woningen. En dat heb je ook te maken met mensen die zeggen, not in my backyard. Ik vind absoluut dat er betaalbare woningen moeten komen, maar niet in mijn straat. Want dat tuig wil ik niet in mijn straat hebben. Of mensen zeggen, ja, er moet absoluut groene energie komen, maar moet ik dan een soort nieuwe elektriciteitsmast in mijn achtertuin? Nou, dat wil ik ook niet. Dus het zijn een soort van latte liberals, worden ze dan genoemd, die dan zeg maar, weet je wel, wel verandering willen, maar er zelf niet in hun buurt. Dat houdt Californië wel tegen. Mm. Alleen van de andere kant. Ja, de vraag is ook hoeveel hoogopgeleide programmeurs willen wonen in een of andere bloody desert. Die willen gewoon in Californië wonen, waar ze gewoon 2 uur kunnen rijden, gaan ze skiën, een half uur rijden, gaan ze op het strand.
Ja.
Op een gegeven moment wordt dat ook een ding, hoor.
De geografie is perfect natuurlijk. Ja.
Californië blijft mooi. Nog wel even booming.
Ja, en ook New York, weet je wel. Ik woon in een stad waarvan om de zoveel jaar gezegd wordt, het is voorbij. De 9-11. Nou, nu is New York voorbij. De financiële crisis. Nou ja, nu is New York voorbij. Ik was tijdens orkaan Sandy daar. Mm. En weet je wel, ik woonde, mijn flat had gewoon 8 dagen lang geen stroom. Dus het is voorbij met New York. De pandemie, het is voorbij met New York. En iedere keer komt die stad terug, omdat iedereen gewoon in New York wil wonen.
Yeah.
Dus die stad is van, shut the fuck up, weet je wel. Gewoon als we nog 1 keer een of andere Omaha horen roepen van ja, maar wij zijn de nieuwe. Please, zeggen New Yorkers dan. Weet je wel, tuurlijk wil iedereen naar New York komen.
Ja, dat houdt zichzelf natuurlijk ook in stand.
Ja, maar het is ook een soort droom om naar New York te willen komen. Maar je ziet ook dat naarmate bijvoorbeeld de financiële sector iets kleiner wordt, springt bijvoorbeeld andere bedrijven. Google heeft nu ook een hoofdkantoor, 1 van zijn hoofdkantoren in Manhattan, weet je wel. Dus het is gewoon, de tech sector is ook enorm daar. En er zijn gewoon mensen van begin 20 die gewoon carrière willen maken en die gewoon niet erg vinden met een piepkleine bezemkast te wonen. Die willen gewoon het maken.
Ja.
En die willen in die stad zijn.
Misschien juist toch wel juist nu. Kijk, toen wij geboren werden ongeveer, er was de tijd, gewoon begin, weet ik veel, jaren 90, eind jaren 80. Toen waren er
geboren jullie maar.
Ja. Nee, maar goed, toen waren er wijken die nu booming zijn, waar je toen misschien echt niet wilde zijn. Hè, bijvoorbeeld een rapper als Biggie of zo, die kwam volgens mij uit Brooklyn. Dat soort plekken. Daar waren echt wel plekken waar je echt liever niet wilde zijn.
Ja.
Waar het gevaarlijk was. Queens en Bedford, Harlem.
Bedford Stuyvesant en zo.
Wij zijn nu in de baarsjes. En ik herinner me dat niet een enorm goede buurt was. Ik zie alleen maar, nou niet alleen maar ik zie ook hippe koffiezaakjes en et cetera. Dat gebeurt met New York ook op schaal. En alle steden in Amerika zijn enorm aan het gentrifyen. En dat gaat dan even mis in zo'n pandemie. Maar op een gegeven moment is het gewoon, mensen willen gewoon in die steden zijn.
Ik bedoel, je gaat mis?
Nou ja, omdat die steden leiden daar dan onder, die gaan op slot. En dan denken met jou, waar de hel woon ik eigenlijk in een bezemkast?
Ja.
En nou, dat hoef ik Nederlanders niet uit te leggen, hoe heftig dat was, die pandemie. En dan denken mensen, ja, weet je, waarom eigenlijk? En wat is het nut van New York? En dan verdwijnt er weer een generatie mensen na elk van zo'n incident. Zeggen soms mensen, nou, ik heb het gehad nu met New York. Ja. Ik wil ruimte of ik wil kinderen en een achtertuin en zo. En dan zeggen New Yorkers, doei!
Succes in New Jersey.
Ja, 10 andere vriend. Ja.
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 Dat is ook alweer een mooi voorbeeld. Je noemde het even gentrification. Ja. Het opwaarderen van oudere wijken. Dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld van waarin de Verenigde Staten voorop hebben gelopen. Op Europa bijvoorbeeld. Want wat je nu in de baarsje ziet, dat zag je in New York natuurlijk al 30 jaar geleden.
Ja.
Dus dat is een mooie koppeling met wat je in de intro zei over de Verenigde Staten toch als gidsland van heel veel ontwikkelingen.
Ja, en het is gewoon, je ziet de steden alleen maar groter worden en het platteland leeg trekken. En je ziet daar dus een kloof ontstaan tussen hoogopgeleide mensen in de steden En zeg maar de achterblijvers in de kleine stadjes op het platteland in Kansas.
Ja.
Tenzij bijvoorbeeld, je noemde bijvoorbeeld net Montana. Dat is echt zo'n staat die helemaal een trek is. Omdat heel veel van die internetmiljardairs daar gigantische ranches aan het kopen zijn. En dus daar ook weer geld heen brengen. En daarmee ook restaurants en dat soort dingen. Maar er is dus een soort trek naar de bevolkte, dichtbevolkte gebieden in Amerika.
Hm. Ja. Je noemde net heel even de pandemie, corona. We hebben het net ook al gehad over Phoenix als een soort nieuw tech-hub, zeg maar, waar mensen naartoe trekken. Mm. Merk je dat bijvoorbeeld
Phoenix
in...
Phoenix is de snelst groeiende stad in Amerika. Ja, het is onvoorstelbaar. Ja. Het is echt, sorry, ik in de reden van, maar het is, ik weet niet waarom mensen daar willen wonen. Het is gewoon een desert. Het is gewoon te heet.
Ja, ja.
Het is gewoon, er is een watertekort. Het slaat nergens op.
Nee, het is heel typisch Amerikaans, lekker die frontier gedachte.
Ja.
Maar merk je nou bijvoorbeeld ook in bijvoorbeeld in Californië dat mensen dan, ik zeg maar wat, naar San Diego of zo trekken, of dat ze wat meer naar de buitenwijken trekken, omdat ze ook het idee hebben dat ze meer remote kunnen werken door bijvoorbeeld de pandemie?
Ja, remote werken heeft natuurlijk gewoon, San Francisco is een stad die echt problemen heeft met remote werken. En zelfs in Midtown Manhattan merk ik dat, dat zeg maar de lunchtentjes, die zijn gewoon minder druk, omdat gewoon heel veel mensen maar 4 of 3 dagen per week in de stad op kantoor werken.
Ja.
Dus dat is wel een ding. En wat ik vooral zie is dat gewoon, we gingen natuurlijk van urban naar suburban, hè, de buitenwijken, de Phoenix-wijken zou ik maar zeggen, waar mensen gingen wonen. Maar nu zie je dat mensen ex-urban heet dat dan, waar je dus helemaal buiten, wat vroeger het platteland was. Want daar kunnen mensen alleen nog maar woningen betalen. Mensen die in San Francisco, zeg maar, leraar zijn op een school, die moeten tot, ik heb verhalen gemaakt, tot 1 uur, 1,5 uur meer rijden om zeg maar een betaalbare woning te vinden. En dus nu zie je ook bijvoorbeeld dat sommige gemeentes zeggen, hebben we nog een stukje grond ergens, een hoekje land van de gemeente, kunnen we daar niet wat flatjes op bouwen voor, zodat onze onderwijzers en politieagenten gewoon in onze eigen gemeente kunnen wonen. Ik was in het dorpje waar Netflix een hoofdkantoor heeft. En die wethouder daar vertelde mij van, ja, ik kan gewoon geen niemand, ik kan geen personeel voor het stadhuis vinden gewoon. Want het is gewoon, niemand kan hier betalen.
Nee.
Merk je dat? Want de Verenigde Staten zijn natuurlijk bekend als het land van de enorme urban sprawl. Van de bouwen in laagdichtheden. Waardoor je, nou, stad als Houston is over niet een enorm oppervlak verspreid. Merk je dat er ook een verschil, of dat er veranderingen optreden in het nederzettingenpatroon?
Ja.
Zeg maar ontwikkelingen, wordt dat dichter bebouwd?
Je ziet nu bijvoorbeeld rond de treinstations dat ze nu hoogbouw gaan toestaan. Als je bijvoorbeeld vanuit New York naar Long Island gaat, hè, dat is best een heel groot eiland. En daar heb je dus allemaal stadjes. Maar daar was gewoon, die konden de druk niet opnemen uit de stad, omdat ze daar ook beleid hadden dat er moesten een single family homes moesten het zijn. Dan heb je het over, zeg maar, hoe heet dat in Nederlands?
Gezinswoningen?
Bestemmingsplannen.
Ja, ja.
Waarbij gezegd werd in heel veel steden in Amerika, je mag alleen maar een stukje grond kopen en dan bouw je 1 huis op voor 1 gezin. En het idee dat je dan een appartementencomplexje neerzet met maar 3 of 4 verdiepingen, dat wilden ze niet. Want dat vonden die stadjes. Zeiden van, we willen niet dat tuig uit de stad. En voor je het weet komen er allerlei ongewenste mensen. Mm. Lees in de jaren 60 mensen van kleur in ons witte wijkje wonen. En dat willen we niet. En nu zie je dat dus 1 voor 1 staten en steden dat aan het passen zijn. Want er moet gewoon meer gebouwd worden. En met name rond stations zie je dat ze dus, zeg maar, daar nu hoogbouw toestaan.
Zo mooi, hè? Super Europese gedachte eigenlijk.
Ja. Ja.
Toch? Want die Europese steden zijn allemaal heel erg dicht bebouwd en heel erg gegroeid rondom dingen als stations in de jaren 17 zoveel, 18 zoveel, 19 zoveel. En Amerikaanse steden, veel van die steden, die zijn pas gaan groeien toen de auto al bestond.
Ja. Ingericht op de auto. Amerika is ingericht op de auto. Het is niet te trekken. Het zijn maar weinig steden. Dan heb je het over de oude steden zoals Chicago en New York. Waar auto's onhandig zijn.
Mm-hmm.
Maar L.A. bijvoorbeeld is een gigantische stad natuurlijk. Maar als je ergens heen wil lopen, kijken mensen je aan van, hè, lopen?
Ik
zie dat een kwartiertje lopen is. Nou ja, dan moet je over onder een snelweg. En nee, dan ga je absoluut niet lopen.
Maar het begint natuurlijk ook met dat nederzettingspatroon. Want als je bebouwingsdichtheid te laag is, dan kun je ook geen voorzieningen op loopafstand creëren. Dan heb je 1 supermarkt voor een gebied van een straal van
letterlijk bestemmingsplan. Kilometer. Dat op een gegeven moment in de jaren 60, toen de car culture alles overnam, je moet zoveel parkeerplaatsen hebben voor elk gebouw. En toen zag je dus dat in de binnensteden zoals Philadelphia oude gebouwen tegen de vlakte werden gehaald om parkeerplaatsen te maken. Gewoon een stuk asfalt. Niet een gebouw, hè, maar gewoon een stuk asfalt.
Ja.
Voor het hoofdkantoor van, noem eens wat, MetLife of zo.
Ja.
En nu pas worden die bestemmingsplannen aangepast. Omdat er gewoon eindelijk begrepen wordt. Maar het is zo moeilijk. In New York, op mijn straat waar ik woon, kan je gratis je auto parkeren. En dan denk ik van, that's crazy.
Ja. Ja.
Als iedereen die in New York geweest is, weet hoe het vecht is om elke vierkante centimeter. Ja. Je zit in een restaurant aan een tafeltje dat gewoon, weet je wel, dat je niks op kan. Als je telefoon naast je bord wil leggen, past het niet.
En je krijgt de deur van de wc nog in je gezicht.
Letterlijk. Weet je, de appartementjes zijn piepklein. Ja. Maar hier neemt gewoon een gigantische SUV. Kan hier gewoon dag en nacht gratis op straat staan. Are you kidding me?
Ja.
En dat is een soort autodenken. Maar dat is nu het veranderen, want New York gaat over een paar maanden bijvoorbeeld congestion charging invoeren. Dus dat je, als je onder 60ste straat rijdt, dan moet je dus net als in Londen betalen om erin te rijden.
Uh-oh. Ik heb ook wel eens een Instagram-account gezien. Die heet volgens mij iets als Cars Ruined Our Cities. Mm-hmm. En dat is echt mooi, want dan heb je allemaal van die foto's van hoe het eerst was en hoe het daarna werd. En dat de negatieve kant ervan is dat het eerst gewoon heel vrolijk en oudbollig was. Ja. En nu gigantische flyovers waar mensen dus niet over naar de andere kant van de wijk kunnen komen.
Ook, al die flyovers werden gewoon letterlijk aangelegd door de zwarte wijken natuurlijk. Hè. Ja. Die konden makkelijk vernield worden. Er is een soort, was een soort racisme in het beleid, in het ruimtelijk ordeningsbeleid. Maar luister, ik heb ooit een interview gedaan met de architect van Hoge Catharijne toen ik op de school van journalistiek zat. En die zei tegen mij over dat denken. En zei, ja, die steden waren dicht aan het slippen. Niemand wilde er meer zijn. Iedereen wilde eruit. We moesten iets doen. Er moest gewoon een weg, hè, de Wieboudstraat of noem maar wat. Er moest gewoon een weg aangelegd worden om die steden weer in leven te brengen. Dus je kan daar nu wel op haten.
Ja.
Maar het was ook op dat moment nodig.
Precies,
ja. Oké. Okay. Voordat we te ver afdwalen, we hebben al 9. Ja, hartstikke leuk. Bottom line, steden zijn booming en blijven dat nog altijd. We hebben al heel wat regio's voorbij horen komen. Californië natuurlijk, Texas hebben we besproken, Tennessee, New York. Kun jij nog trekkers aanduiden in die oude industriële gebieden? Wat zijn lichtpunten?
Detroit is natuurlijk het verhaal van hoe een industrie kapot kan gaan. Detroit is echt, maar ook hoe het er opbloeit. Daar rij je doorheen en dan zie je echt gewoon wijken met verlaten wijken met één huis nog en leegstaande fabriekspanden.
Overwoekerd, overal gras en zo.
Het is echt dat echt beeld. Bizar beeld. American carnage, zoals Donald Trump dat noemde. Het bloedbad van het verloren industriebeleid van Amerika. Maar daar zie je dus ook gewoon dat het helemaal hip nu. Al die, ik ben een keer met een soort urban archaeologist een gebouw ingegaan. Het was een soort stiekem, een rondleiding door van die verloren, afbrokkelende gebouwen. En hij zei, dit was het Wurlitzer gebouw. Daar maakten ze die oude jukeboxen. De Wurlitzer
de Wurlitzer. Ja.
En een paar jaar later, 10 jaar later, kom ik in een hotel. Ik denk, een soort oud gebouw opgeknapt, dat leuk nieuw hotel. Ik denk, dit voelt heel bekend aan. Ik zeg, what was this building? Vroeg ik aan de receptionist. This used to be the Wurlitzer building. Echt, zo, are you kidding me? Ik heb hier 10 jaar geleden gestaan toen het nog een bouwval was. En ze kijkt me echt zo aan van, kan ik nog iets voor je doen? Of ik heb het gewoon druk.
Liedje aanvragen.
Jij stond dat te kwijt inderdaad.
Ik had er zoiets van, maar dat is dus een voorbeeld van hoe die plekken zichzelf kunnen opnieuw uitvinden. En dat zie je dus, dat proberen ze het alle macht in die Rust Belt. Hè? Bijvoorbeeld Michigan, maar ook upstate New York. Dus tegen die grote meren aan. Die probeert nu echt de biotech hub te worden. En die trekken dus ook mensen aan van de grote universiteiten. Van MIT. Weet je wel, kunnen we talent daarheen halen? En kunnen we daar de boel opbouwen? Ze willen dus de Rust Belt moet nu de Battery Belt worden. De Batterij Belt, de Accu Belt. Waar dus Amerika zijn oplaadbare batterijen en die dingen die in de garage hangt. Dat moet allemaal daar gaan plaatsvinden. Daar wordt groot op ingezet. En zij zeggen, we hebben grote fabrieken die je nodig hebt. We hebben in principe hoogopgeleide mensen die in de auto-industrie gewerkt hebben. Wij kunnen dit, is hun verhaal.
Ja, want die binnensteden van Detroit, die zijn jaren 80, jaren 90, vooral de jaren 0 zijn die helemaal verloederd.
Ja.
Het was echt, volgens mij was het echt de allerarmste van vooral de African Americans die daar nog zaten, de zwarte Amerikaanse bevolking.
Heel veel mensen weggetrokken.
Ook. Heel veel mensen weggetrokken. Wie zijn dan nu die mensen die dat daar weer opbouwen? Zijn het ook die zwarte Amerikanen of zijn het alweer echt weer?
Nee, meestal. Hè, het zijn natuurlijk gewoon, er is een grote hypotheekbedrijf, Rocket Mortgage. En die man, die eigenaar daarvan, die heeft koopt pand na pand op en bouwt dat om tot hippe soort co-workspaces en zo. En dat zijn dan toch vooral weer hoogopgeleide witte mensen die daarheen komen. En in de binnenstad nieuw leven geven. Het probleem is altijd, hoe krijg je die achtergebleven bevolking mee?
Ja.
En dat is iets waar Amerika enorm mee worstelt. Je ziet bijvoorbeeld dat heel veel staten nu bij het legaliseren van wiet hebben gezegd dat de mensen die getroffen zijn door die war on drugs, die moeten voorrang krijgen. Dus in de staat New York, als je bijvoorbeeld een wietwinkel wil beginnen, dan krijg je eerder een vergunning als je ooit vastgezeten hebt voor het verkopen van wiet op straat. Je krijgt dan een streepje voor bij het verdelen van de bedrijfsvergunningen. Dus dat blijft het probleem. Die steden, het blijven toch het werk van hoogopgeleide. Er is een soort elite van, en daar zitten ook mensen van kleur bij, don't get me wrong, maar en de oudere bevolking vindt het moeilijk om mee te komen. Dan helpen wel weer natuurlijk die vakbonden, want die kunnen dan zeggen, wacht eens even, als jij die batterijen wil gaan maken, dan hebben wij nodig. En wij kunnen die mensen trainen en wij gaan je daarin helpen. Het probleem is dat die nieuwe industrie minder mensen nodig heeft.
Ja.
Dus ik spreek met autowerkers die zeggen van ja, een benzineauto is meer werk om in elkaar te zetten en meer werk om te onderhouden.
Ja.
Dus ze zeggen, ja, je kan maar zeggen, we schakelen allemaal over op elektrische voertuigen, maar levert dat wel banen op?
Ja, ja, goeie.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar,
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja. Ja, dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dat is 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil.
Ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is,
Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook? Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studie nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast. Erik, volgende hoofdstukje is misschien iets donkerder. Want we hebben het net een tijdje gehad over waar het goed gaat in de VS. En tegelijkertijd ook wel links en rechts het een en ander gezien en waar het misschien wat minder gaat. In dit hoofdstukje wil ik het even kort met jou hebben en inzoomen op de plekken waar het nu en misschien ook straks al enigszins achteruit gaat. Er zijn
ja, ook in de regio's die jij hebt aangewezen, best wel flink wat uitdagingen, wat bedreigingen. En ik wilde eigenlijk... ik heb een lijstje erbij gepakt om te kijken wat de grootste uitdagingen zijn volgens de politieke partijen in Amerika. En daar wilde ik eigenlijk een paar van uitlichten. En met jou de vraag om te kijken, oké, waar zie je dat terug in de regio's? En hoe zie je dat voor zich? Heb je enig idee wat gemiddeld nu volgens de Amerikanen wordt gezien als het grootste probleem van de Verenigde Staten?
Ik denk immigratie.
Immigratie stond hoog, maar het is de inflatie. Dus het duurder worden van alles. Ja. We hebben het net al gehad over huizen.
Ik zou het moeten weten, maar het hangt af welke peiling je volgt. Maar goed, oké, ja.
Ja, ja.
Dat zag ik er even bij.
Goeie. Ja, het is niet die Gov, die officiële peiling. Het is die Pew, heet dat?
Pew Research, ja.
Het is Pew Research.
Is een goede club, ja.
Ja, want inflatie, prijzen zijn omhoog. Mensen kunnen misschien hun leven niet meer betalen. We hebben het net al gehad over in San Francisco bijvoorbeeld. Nou, New York heb jij het misschien ook wel links-rechts gezien. Zijn
hier,
er plekken...
Hier in Amsterdam ook, kan ik je vertellen.
Hier in Amsterdam ook, ja. Een kopje koffie kost tegenwoordig iets van €13.
Ja.
Ja, bizar. Maar zijn er ook nog steden zoals bijvoorbeeld in Phoenix, waar we het net over hebben gehad, waar we dit misschien een beetje over het hoofd zien? Waar dat in één keer zo hard gaat dat de bevolking die daar misschien al jaren, misschien al eeuwen woont, daar nu bijna niet meer kan wonen.
Nou ja, je ziet dat als je kijkt naar de stijging van woonkosten, wat natuurlijk de hoogste gedeelte is van wat mensen uitgeven, zijn plekken als Phoenix, maar ook Nevada. Dat zijn van oudsher plekken waar mensen opeens naartoe trekken en een soort boom en bust hebben. Dan wordt er opeens heel veel gebouwd en dan valt het weer tegen. In 2008 heb ik een verhaal in Nevada en het Southwest gemaakt, waar er gewoon een enorme foreclosure crisis was. Al die huizen, die mensen konden die huizen niet betalen. Die werden dus ingenomen door de bank. Dus dat zie je meteen. Levensonderhoud verschilt per regio. Mensen trekken dus steeds meer naar regio's toe waar het goedkoper is.
Yeah.
Bijvoorbeeld, je hoort heel veel mensen, hè, New York en de staat New York verliest elk jaar inwoners. En die meeste mensen gaan naar Florida, waar de belastingen lager zijn. Het leven is niet heel veel goedkoper, maar wel goedkoper. Maar ook heel veel mensen, dat is een interessante beweging van bijvoorbeeld zwarte Amerikanen, die uit het noorden teruggaan naar de oude slavernijstaten, naar het zuiden, waar ze misschien familie hebben, of waar gewoon een grote zwarte gemeenschap is, waar ze zich prettig voelen. Atlanta is de Black Capital of America, wordt het wel genoemd. En het levensonderhoud is veel lager, veel goedkoper. Gewoon letterlijk, inderdaad, een koffietje is ook goedkoper daar. En dus die beweging zie je wel ontstaan. Dat mensen zeggen, het wordt gewoon te duur voor mij in die linkse elite staten als New York en Californië. Ik kan het gewoon niet meer betalen.
Wordt die kloof daardoor, denk je, alleen nog maar groter, zeg maar? Niet alleen ideologisch, maar ook politiek, maar ook... Ja,
nou ja, het krijgt natuurlijk het risico dat de grote steden het speelterrein worden van de superrijken. En de mensen die, zeg maar, die 1% onderhouden, letterlijk de schoonmaaksters, de private trainers, de wealth investors, die mensen, die zitten daar dan nog.
Ja.
Dus maar er wordt hard aan gewerkt om dat te veranderen. Alleen dat systeem, dat zit er gewoon zo in Amerika. En omdat mensen het gevoel hebben van, maar ooit word ik ook een miljonair, weet je wel. Ja. Er is dus niet soort van, ik ben niet arm. Ja, ik ben nu arm, weet je wel. Dus het is een soort, er is geen... Ik heb al het gevoel dat in Europa meer een soort klassebewustzijn is. En zeker bijvoorbeeld in Engeland, waar mensen zeggen, I'm proudly lower class. Terwijl niemand in Amerika zou zeggen van, ik zit in de lagere klasse. Are you kidding me? Ik ga het helemaal maken, weet je wel. En dat is natuurlijk wat we ook denken allemaal mooi vinden aan Amerika.
Maar je ziet wel toch wel dat mensen zichzelf kwalificeren als die arbeidersklasse. In ieder geval die Rust Belt.
Ja.
Die trotse arbeiders, zij zeggen, goed, ja, wij zijn de arbeiders.
Die waren niet arm. En dat is natuurlijk het grote probleem. Die mensen hadden gewoon een goede baan bij Ford of zo. Maar die konden gewoon een tweede huisje aan een meertje ergens hebben. En hadden ze een klein bootje waar ze in het weekend mee konden varen. En toen dat in het gedrang kwam, dat opeens niet meer betaalbaar was, was opeens van, wacht eens even, mijn levensstandaard holt nu achteruit. En dat... Ja, dat zorgt dus voor onvrede. Dus ook voor een trek bijvoorbeeld in die regio. Heel duidelijk naar Donald Trump. Die dat probleem haarfijn benoemde.
Ja, want dus in Amerika is natuurlijk... Nou, ik noem het wel eens met een knipoog. Een derde wereldland in een glitterjackie. Volgens mij
mogen we niet meer derde wereldland zeggen.
Maar... Nou, bij deze.
Nee, dat ben ik niet met je eens.
Ja, maar het is meer... Ik denk, als ik jou dit hoor zeggen... Het eerste wat bij mij me opkomt is... Het rijk worden, de bovenste klasse, is de afgelopen 50, 60, 70 jaar in Amerika zo gecultiveerd.
Ja.
Want je had het over de cultuur in Amerika en hoe dat de rest van de wereld heeft overspoeld. Je ziet dat ook extreem. Nou, bij alle From Rags to Riches, The American Dream. Nou, hoe heet dat programma van Trump waarbij je zeg maar, met een gek idee de volgende dag in een miljardair bent, Apprentice. Is dat niet, ja, daar zijn ze denk ik gewoon sowieso te ver gegaan. Ik denk dat al wel misschien fijn is om te zeggen. Mm-hmm. Maar heeft dat er ook voor gezorgd dat dus inderdaad, zoals jij net al zei, dat de lagere klasse niet trots is op hun lagere klasse?
Nou, het is gewoon, ik denk niet dat Amerika een derde wereldland is. Maar ik denk wel dat het een land met gigantische inkomensverschillen is. Ik denk dat je eerder misschien kan zeggen dat West-Europa de uitzondering is. En dat Amerika meer de standaard is voor de rest van de wereld. Andere landen zijn ook meer zo. Als je kijkt naar opkomende economieën, die vormen zich ook naar het Amerikaanse model. Ik zeg niet dat het goed is, hè? Maar dat is gewoon wat je ziet. Ja, dat is doorgeslagen. Ik heb in de jaren 80 verdiende een CEO van een Amerikaans bedrijf 40 keer het gemiddelde van een gemiddelde werknemer. Het salaris van een gemiddelde werknemer. Nu is het 340 keer meer. Ja, er is een soort trek naar de rijke mensen kunnen door het politieke systeem de wet naar hun hand zetten. En ook onder Trump, die zei, ik ga voor jou knokken, arbeider, zijn de belastingen verlaagd voor de allerrijkste. Want als jij een miljoen nodig hebt om verkozen te worden tot een zetel in het Amerikaanse parlement, dan heb je lobbyisten en heb je donateurs nodig. En dat zijn dan rijke mensen die dan vervolgens bellen van, ja, je gaat niet belastingen nivelleren. Hè? Daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Dus ja, het is een corrupt en verrot systeem, als je het zo vragen. Van de andere kant, ik vind wel altijd, Nederlanders hebben het altijd makkelijk klagen. Want wij hebben natuurlijk een enorme rijkdom opgebouwd in het land. En daardoor kunnen wij een prachtig sociaal netwerk geven, vangnet geven aan mensen. Maar dat is wel opgebouwd uit decennia, eeuwen slavernij en het leegzuigen van koloniën. En om dan je om te draaien en te zeggen naar andere landen van, nou, wat vinden we dat oneerlijk hoe jullie het hebben ingericht, is een beetje hypocriet.
Ja.
Want ik bedoel, dat is natuurlijk zo, weet je wel. We zijn gewoon super rijk geworden. En good for us. Maar dat is niet alleen maar omdat wij Philips en Heineken hadden. Maar het is ook omdat we gewoon letterlijk andere landen tot slaaf gemaakt hebben. En die leeggezogen hebben.
Ja. En dan nu zeggen
van, en dan landen die later opkomen. Hè, zoals de Verenigde Staten van Amerika. En dan zeggen van, nou, wat erg dat jullie zo zijn, zeg. Oh, wat erg.
Ja, ik denk dat het ook wel mee te maken heeft met dat het niet altijd zo was in Amerika. Je zegt net zelf, hè, het was in de jaren 60, 70 was het 40 keer. Nou, dat zal misschien in Nederland een beetje hetzelfde zijn. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb die cijfers niet paraat. Maar je ziet het gewoon doorschieten. En als we nu kijken, nou, ik heb zelf door de binnenstad van Philadelphia gelopen. Dat als je daar rondkijkt, dan denk je echt, wauw, wat is hier aan de hand? Gewoon wat pure dan? Armoede die je daar op straat ziet. En als je dan drie straten verder loopt, dan zie je gewoon de grootste panden die er bestaan, zeg maar. Ik denk dat dat het ook is, dat het zo zichtbaar is. Juist ook omdat het in Amerika is. Want ja, het is niet eens in de buurt van het meest ongelijke land ter wereld. Dan zit het eerder richting Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar juist ook omdat Amerika altijd het beeld was naar de rest van de wereld. Dat het ook hen wat meer wordt aangerekend of zo. Dat ze het vroeger wel hadden en nu niet meer. Dus ik begrijp wat je zegt, helemaal.
Nee, dat is ook zo. Het is gewoon walgelijk om te zien hoe de ongelijkheid in dat land is. En dat er gewoon de problemen niet opgelost worden. Ja. Maar er zit ook iets. Amerika heeft het gevoel, tenminste de Republikeinen hebben dat met veel verve verteld aan mensen, dat door die economie is het ook de grootste economie op aarde. Je moet mensen makkelijk kunnen ontslaan. Je moet een klein vangnet hebben zodat mensen gedwongen worden om te werken. Ja, dat is de rechtse filosofie waar Amerika van doordrongen is. En dus dat er 11 miljoen mensen ongedocumenteerd in Amerika wonen, illegaal in het land zijn, die mensen werken alle banen om zeg maar het land schoon te houden en gevoed te krijgen.
Ja.
Dat is een soort raar onderklasse economisch systeem maar dat op een bepaalde manier werkt.
Ja.
Het werkt niet voor de mensen waar het om gaat.
Nee.
Maar voor het land werkt het goed. Want ze zijn het machtigste land en de snelst groeiende economie van alle westerse landen.
Ja. Macro is dit inderdaad een heel mooi plaatje.
Ja.
Ja.
He, dus als je gewoon kijkt naar van,
niet verder kijkt dan de gemiddelde. Inderdaad.
En het probleem is dat Amerikanen niet doorhebben hoe het in andere landen is. Ik vertel dan, een beetje, wij reizen naar een ander land of naar Amerika of zelfs naar Duitsland. Dan denk je, hey, dit pak het hier anders aan. Hoe zit dat eigenlijk? Als je in Amerika woont, de meeste mensen gaan Amerika niet uit. Weet je wel, als je in Kansas woont, is het 10 uur rijden voor je in Canada bent. Maar de mensen in de grensstaten weten wel. Die zeggen, nou, ik ga naar Canada, ga ik daar mijn medicijnen halen. Bij de apotheek is veel goedkoper.
Ja.
Dus weet je wel, en progressieve politie kunnen wel zeggen, het kan anders. Maar mensen voelen zien dat niet. Nee. Die denken, nou, dat een of andere linkse Bernie Sanders zegt dat het anders kan. Nou, ik hoor het wel.
Ja. En dat zorgt ervoor dat mensen eigenlijk tegen hun eigen belangen in misschien rechtser stemmen dan ze zouden moeten stemmen.
En daar komt dan ook weer het gevoel bij van, oké, het gaat misschien nu slecht met me, maar one day, I'll be on top.
En dan wil ik in ieder geval dat de Republikein aan de macht is, want dan mag ik mijn centjes houden. Anders moet ik het weggeven aan die communisten.
Maar het is ook een cultureel issue. Dus je hebt maar twee smaken politiek gezien. Ik begin niet veel politiek, maar je hebt twee smaken politiek gezien. Dus als jij conservatief bent, dan kom je gewoon uit bij die partij.
Ja.
Het is niet zo dat mensen zeggen, oh, ik stem voor dat economische model, maar ze zijn bijvoorbeeld voor kleine overheid of ze zijn tegen abortus. Nou ja, dan krijg je dat pakket erbij.
Ja.
En die grote steden, die hebben nu dus de dreiging dat ze te rijk worden en daarom trekken er veel mensen weg. Ja. Wat gebeurt er in die Kansas, Arkansas-achtige staten waar juist, nou, daar hoor je nog wel eens dat daar
precies dat mensen daar weggaan. Zegt dat ze een groeikern zijn, ja.
Nee, maar goed, je hoort ook wel eens dat het platteland daar ook ontvolkt.
Ja.
Wat zijn daar de bewegingen achter?
Nou, de schaalvergroting in de landbouw, waardoor er gewoon letterlijk minder mensen nodig zijn. Ik heb laatst jaar geleden op een soort tractor gezeten die dan de mais kopt. En dat is een gigantisch apparaat. En er zit gewoon met een computer, wordt aangestuurd met satelliet en alles. En die man zegt, maar ja, ik hoef eigenlijk niet meer in deze tractor te zitten. Die tractor kan in zijn eentje aan. En dus dat is het, gewoon schaalvergroting, waardoor er gewoon minder mensen nodig zijn. En gewoon minder werk is. En de jonge mensen die gewoon niet meer in die dorpjes willen wonen. Die ook wegtrekken. Die gewoon in een ander leefomgeving willen zijn.
En gaan zij dan bijvoorbeeld naar, in het geval van een Iowa of zo, naar de state capital of zo?
Naar Des Moines gaan ze dan toe. Trekken ze toe. Dan trek je eerder naar Chicago misschien. Omdat het ook niet zo ver is, een grotere stad. En dat zie je. Mensen hebben ook door. Ja, weet je wel, hier een beetje in het landbouw dorp blijven wonen. Dat gaat hem niet worden.
Ja.
Hey, ik wilde even naar een volgende. Je zei hem net al, even het lijstje afmaken. Ja. De tweede is de affordability of healthcare. Ja. Vind ik een goeie. De derde, dat is ook degene waar de beide politieke kampen dichtst bij elkaar zitten, is namelijk the ability of Democrats and Republicans to work together.
Ja.
Dat vinden ze allebei een heel groot probleem.
Ja.
Wie gaat het oplossen? Across the aisle. Is een andere podcast
niemand
waard.
Niemand.
Precies. En de vierde, en dan vind ik wel eentje waar ik even op wil inzoomen. Dat is weer een hele geografische. Dat is namelijk drug addiction.
Mm-hmm.
We hebben het net al heel even kort gehad over wiet. Ja. En over de legalisering daarvan. Maar ik wilde eigenlijk even over die andere grote crisis. Namelijk de fentanyl.
Onvoorstelbaar.
Crisis.
Nou, als je in Philadelphia was. Als je in elke stad in Amerika loopt. Dan zie je gewoon hoe erg het is.
Ja, want neem onze luisteraars heel veel mee. Over wat is het? Waar komt het vandaan? En waar speelt het zich vooral af?
Nou ja, laat ik eerst een beeld schetsen. Ik was in Portland, Oregon. Dat is een stad die enorm getroffen is door de drugsepidemie. En daar zag je gewoon overal letterlijk op straat mensen harddrugs gebruiken. Ik heb in Philadelphia een verhaal gemaakt over een drug die heet Trank. Dat is een soort tranquilizer. En dan zie je mensen als zombies op straat staan. Letterlijk gewoon heel verdwaasd en zo. Fentanyl is zo erg omdat het zoveel doden eist, zoveel levens eist. Fentanyl is een soort pijnstiller. De mensen krijgen die kanker hebben of zo. En die is natuurlijk, die wordt gemengd in heroïne. En op een gegeven moment werd dat gewoon eigenlijk fentanyl wat mensen gingen gebruiken. En dat is dus gewoon een chemisch spul dat gewoon voornamelijk uit China komt. Dan via de post Amerika inkomt. Volgens Republikeinen komt het ook in grote hoeveelheden over de zuidgrens Amerika in. De Drug Enforcement Agency zegt dat het meeste gewoon door de post komt of via de havens. En dat is gewoon zo verslavend en zo, maar ook dodelijk. Dan iemand, een verslaafde omschreef mij, dan krijgt dus een shot heroïne en er zit dan een bump in. Dus dan zit je in dat gevoel en dan opeens komt er een soort drempel, een soort bump fentanyl. En dan voel je, oké, hier is de fentanyl. Maar je weet niet hoeveel het is. En het kan gewoon zomaar te veel zijn.
Yeah.
En dan zie je dus de 70.000 doden per jaar ongeveer.
Yeah.
De gemiddelde de leeftijd, de levensverwachting van Amerikanen is aan het dalen door de drugsepidemiecrisis.
Mm. Ja, dat is
een soort uitzichtloosheid in met name die meer rurale gebieden, die je vaakst door getroffen worden. Het zegt ook iets over de mensen die zich achtergelaten voelen in de economie. Als je niet naar college kan gaan, als je misschien niet naar een universiteit kan gaan, dan wordt er op je neergekeken. Zijn er nog wel banen? He, dat is allemaal thema's als white despair wordt er dan genoemd. De vooral jonge witte mannen voelen zich niet gewenst door de maatschappij. En keren zich dan naar de drugs, is dan het verhaal. Het is echt, echt schokkend. Het is echt, je ziet mensen op straat, zeker in die grote steden waar mensen naartoe trekken. Yeah. Gewoon shots zetten of gewoon het spul voorbereiden. Totaal verweest, in lompen. Het is echt alsof je een soort horrorfilm ziet soms.
Ja. Ja, ik zag een tijdje geleden een documentaire over San Francisco. Wat echt de stad is waar het natuurlijk zo lang zo goed ging. Het kon allemaal niet op. En dan van dit soort drugscrisis, die verwacht je heel erg in plekken waar de publieke zaak het niet zo ziet. Weet je wel, in kleine dorpjes, ergens in West Virginia. Zo, nou, dat is ook gewoon groot, yeah, weet ik ook. Maar in San Francisco, juist in het centrum, dat is echt de plek waar, waar het pijnlijkst is om dat te zien. Dat mensen daar dus gewoon totaal zombies rondlopen. Terwijl dat zou een plek moeten zijn waar het voor je gevoel juist heel goed zou moeten gaan.
San Francisco is natuurlijk een heel gekke, want New York is er al anders in. San Francisco is natuurlijk van oudsher een plek waar mensen heen komen om te experimenteren. Ziet zichzelf als een linksbolwerk. Heel veel mensen daar kiezen voor heel linkse politici die zeggen van ja, we moeten wel, weet je wel. Dus ik zeg niet dat die zeggen ja, er moeten zombies op straat lopen. Maar er was wel een soort gedoogachtige cultuur met het gevoel dit hoort erbij als een grote stad. En dat is zeker in de pandemie volledig uit de hand gelopen. Omdat ook heel veel mensen wegtrokken uit die binnenstad. En toen is het gewoon kampementen ontstaan en overgenomen. En het is gewoon gevaarlijk. En je ziet dus nu een tegenbeweging. Dat de kiezers in dat soort steden harder beleid eisen van hun burgemeester. En ze hebben zelfs de hoofdaanklager van San Francisco. Dat is in Amerika, zijn dat vaak verkozen posten. Die is weggestuurd door de kiezers. Die hebben gezegd, dit kan niet meer. Je moet nu ingrijpen. En dat is een soort van grens bereikt aan wat heel linkse mensen willen accepteren. Ja. Het gevoel was altijd, oké, wat gaan we dan doen? Die mensen hebben een drugsprobleem. Hè? Er zijn te weinig bedden. Nou, dan gaan we de politie erop afsturen om ze weg te trappen uit ons park. Nou ja, de politie, hè, na George Floyd, de politie afsturen op met name mensen van kleur met problemen. Dat wilden al die mensen in die linkse steden niet. Die waren bang, hè, die waren anti-politie geworden. En nu is het zo uit de hand gelopen dat ze toch gaan zeggen, ja, die kiezers, ook alle mensen van kleur zeggen, er moet gewoon iets veranderen.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat, want het is inderdaad een wave die begon in West Virginia en die nu inderdaad in de binnensteden nog is. En het lijkt alleen maar te groeien. Ik zie nergens ook berichten dat dat minder wordt. Behalve dan dat het steeds
dus
harder wordt.
Overal toeslaat, hè? Dat dus de verschillen tussen plekken op een heel klein schaalniveau plaatsvinden. Dat je dus vindt op de plekken die booming zijn en op de plekken die ontvolken en op het platteland.
Ja.
Er is gewoon een enorme drugscrisis. Ik weet niet, volgens mij ook in Amsterdam, maar er is in alle grote steden en eigenlijk overal in Amerika een enorme crisis met verslavingsproblemen. Ja. Er is te weinig zorg.
En dan nog even een volgende crisis. Even een hele andere kant van het verhaal. Dan gaan we denk ik weer een beetje naar het zuiden. Namelijk een klimaatcrisis. Het werd ook in Amerika warmt het op. De crops zijn daar minder waard. Nou, volgens mij zijn alle landen daar geel. Heel veel mensen kennen de Netflix-documentaires waarin ze kijken naar hoe slecht het gesteld is met de landbouw in Amerika. Omdat ze al jarenlang weet ik voor hoeveel giften gebruiken en massa doen. Merk je daar nog iets van? Je had het net over die schaalvergroting. Een beetje die flyover steeds bij de Kansas van deze wereld, zeg maar. Ja. Merk je dat in het zuiden dat klimaatverandering daar ook een grote rol speelt?
Absoluut. Dat is gewoon het verwoestijnen. Dat gebied. En ik rijd dan in Zuid-Californië, in de Inland Valley, heet dat dan dat gebied. En daar worden bijvoorbeeld 90% van alle amandelen van de wereld worden gekweekt in Californië.
Heb je geen water voor nodig, toch?
Enorm veel water voor nodig. Er was echt een beweging van hou op met amandelmelk drinken, want je hebt er even over water voor nodig. En wat ze dan doen, is ze pompen dus gewoon ook gewoon niet alleen zeg maar de riviertjes die er zijn leeg, maar ze boren gewoon allemaal, ik heb het ook in Texas gezien, gewoon diep in hun achtertuin, zelfs huiseigenaren, boren de grond in om grondwater te bereiken. En de aquifers, hè, dus niet gewoon de ondergrondse riviertjes die door het land stromen. En dan gaan ze gewoon helemaal leeg zuigen. Dus de grondwaterspiegel is aan het zakken in al die gebieden in het zuiden en verdroogt hij nog meer. En dan denk je dus, hallo, waarom zijn we aalbessen en amandelen en sla aan het verbouwen in een gebied dat een woestijn wordt? En is het ja, maar dat hebben we altijd zo gedaan. En nu zitten eenmaal die bedrijven zitten eenmaal hier. Ik heb laatst een verhaal gemaakt in Canada, waar ze zeiden van, je moet hier je bessen gaan groeien. Ja. Want hier wordt het steeds warmer en hier hebben we nog regen. Heel gek, weet je wel. En de problemen zijn ook Het weer wordt niet alleen heter, maar het wordt ook gewoon onvoorspelbaar. Dus als het regent, regent het meer. Dus je ziet veel meer aardverschuivingen in
mudslides
in Californië.
Bosbranden.
Er zijn amper nog winters in New York. Het sneeuwt. Weet je, het had 2 jaar niet echt gesneeuwd in Central Park. Het heeft 1 dag gesneeuwd en er was de volgende dag weg. Terwijl ik herinner me nog, weet je wel, toen ik 15 jaar geleden in New York was, was het elke winter een pak sneeuw. Dus het gaat zo hard overstromingen. De kust. De kust.
Ja.
Florida heeft
New Orleans.
Florida gaat met verdwijnen.
Stijging, ja.
En Florida heeft heel iets interessants, want daar is de ondergrond gemaakt van krijtsteen, mergel eigenlijk. Dus ik heb daar gezien dat als het hoog water is, komt het water omhoog uit de putten. Dus niet gaat niet de put in weg van de straat. Vanuit de put loopt de straat onder, omdat die hele ondergrond is dus van poreuze steen, die dus vol loopt met dat hoge water. Dus de mensen hebben ook geen kelders daar. En je kan ook nergens heen.
Ja,
dus dan moet je letterlijk over de. Bouwen ze dus een dijk rond Miami Beach. En dan gaan ze dat dan het water eruit pompen in de zee. Maar dat wordt gewoon. Weet je,
want van onderaf wordt het weer.
Om New York zijn ze een dijk aan het bouwen. Onder andere naar Nederlands plan. Van Matthijs Bouw is een Nederlandse architect die daar een bedrijf heeft en die heeft dat bedacht. En het wordt door Nederlandse Arcades wordt dat min of meer meegebouwd. Gewoon een soort verhoging.
Ja, ja, want je hebt natuurlijk in de Southern States, nou volgens mij is er heel veel geschreven en gemaakt over hoe New Orleans, nou ik mag wel zeggen, soort van in de steek is gelaten toen de tijd tijdens, Katrina. Tijdens Katrina. Zie je daar nog regionale verschillen in? Dat het zeg maar, nou New York bouwt een dijk, daar hebben ze blijkbaar geld voor overgemaakt.
Waar geld zit, wordt gered.
Ja, en dus in New Orleans is nog steeds de eerste van de Katrina kan die New Orleans
is het probleem, het is gewoon, de ligging is echt de worst plek ever. Het is echt op het laagste punt in een delta met een meer boven je en een rivier door je heen. Dus het is, maar het is een cultureel belangrijke plek. Dus ik denk dat ze de binnenstad van New Orleans absoluut gaan redden. Het is ook economisch belangrijk. Er gaan met heel veel toeristen heen. En het is echt een prachtige stad. Echt prachtig, New Orleans. Dus dat moet gered worden. En natuurlijk gaat Manhattan gered worden. En LA. Maar er worden keuzes gemaakt.
Ja.
En er gaan gewoon strandgemeentes gaan eraan.
Ja.
En je ziet dus een beweging langzaam ontstaan dat mensen landinwaarts trekken.
Oh ja.
De stad Rochester, New York, heeft zichzelf uitgeroepen dat een climate haven, een toevluchtsoord voor klimaatmensen. Want die zeggen, kom gewoon naar het binnenland.
Ja.
Weet je wel? Het probleem is nu, ik was in Florida laatst, en een vriend van mij vertelde dat het gewoon onmogelijk is om verzekering te krijgen, om je huis te verzekeren.
Ja, tuurlijk,
overstromingsverzekering, nou dat überhaupt al niet meer. Dus als een overstroming komt, en dan moet je alles zelf betalen. Gewoon een verzekering voor je huis. Omdat het gewoon, de bedrijven zeggen, het is met al die orkanen en zo die ook alleen maar erger worden, het is gewoon niet meer te doen.
Ja.
Dus dan je gaat langzaam een beweging zien.
Ja.
Weg van de kust.
Eigenlijk een beetje een hele gekke parallel te trekken met die wintersportdorpjes hier in Oostenrijk en Frankrijk en Italië, die voor altijd nu de skiliften moeten sluiten, omdat ze weten dat het toch warm genoeg is. Dat je dus van die beachplaces hebt in de Southern USA, die straks gewoon waarschijnlijk zeggen, ja, sorry jongens, maar het gaat hem gewoon niet meer worden
hier. Maar het is niet eens de Southern USA, het is echt letterlijk gewoon in New Jersey.
Ja.
Het was laatst in Massachusetts, hadden woningeigenaren in een strandstadje hadden een enorme duin laten bouwen achter hun rij huizen. Dat kostte 6 ton.
Ja.
Mm.
Een week erna was de helft al weggeslagen in een winterstorm.
Yo.
Oh.
3 ton, gewoon.
En dit zijn ook de regio's waar het van oudsher altijd het beste gaat. Dat vind ik altijd zo interessant. Dat je dus nu in die kustgebieden, daar zegt iedereen altijd van, nou, alle rijkdom zit daar, west en oost. Ja. En dat nu plekken misschien eerder, weet ik veel, Sacramento of Denver of zo, dat mensen dan daarin gaan, omdat ze dan veiliger zijn.
Nou ja, en er is de vraag of die mensen dan, op den duur, als die grote beweging komt, welkom zijn. Want die dorpen kunnen ook zeggen, ja, doei, ga met je New Yorkers. Ik was in Florida en daar heeft orkaan Ian huis gehouden. En er is een eilandje met een prachtige brug. Die brug is volledig verwoest. En Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur, oud-presidentskandidaat, zei, we gaan die brug meteen aanleggen. En ik sprak daar een expert en die zei van, waarom doen we dat nog steeds? Moeten we niet op een gegeven moment gaan zeggen, dit eiland was daarvoor, weet je, 4 jaar daarvoor ook geraakt door een orkaan.
Yeah.
Waarom gaan we 10 miljoen uitgeven voor een brug naar een eiland? Moeten we niet gewoon zeggen, je moet daar weg?
Ja.
En dat durft niemand aan.
Nee, dat is lastig. Dat is lastig. En dat krijg je in Nederland natuurlijk ook steeds meer. Mensen die zeggen, is de Randstad nou wel zo'n goede plek om te wonen? Maar daar is natuurlijk de de bevolkingsdichtheid nog zo hoog dat de Randstad als geheel zo'n plek is die ze ook in de Verenigde Staten zouden redden.
Precies, maar je gaat plekken krijgen door het klimaat. Ja, kan dat moet je niet. Dit redden. En dan is het vooral de arme dorpjes aan de zee.
Ja, tuurlijk. Waar het geld zit, dat...
Waar staat Carolina, waar de miljonairs wonen, daar wordt een dijk gebouwd. Maar de arme dorpjes, twee dorpjes verderop, helaas. Ja.
Hey Erik, laatste hoofdstukje. Het is tijd om een klein beetje terug te blikken op jouw tijd in Amerika. Je zit er nu bijna 20 jaar. Toen jij aantrad, was Bush nog president.
Ja.
Ja, dat klinkt als een hele lange tijd. Die er intussen verstreken is.
Wel?
Ja, junior. Ja, absoluut wel.
Ja, wel junior. Ja. Kom op, hé.
Hey, wat was bij aankomst het moment waarbij jij dacht van... hier ga ik echt een hele bijzondere tijd beleven?
Oh, dat is een goede vraag. In 2006 begon ik. En toen waren de tussentijdse verkiezingen, de parlementsverkiezingen. En Amerika was woedend op George Bush vanwege de Katrina. Hoe hij dat verkeerd had aangepakt, de oorlog in Irak. En er werd een enorm tegenstem was er. En hij ontsloeg zijn minister van Buitenlandse van Defensie. En ik weet nog, oh my god, dat was, ik dacht van, het doet er zo toe. Hè? Wat Amerika bepaalt, doet ertoe de rest van de wereld. Of er Nederlandse troepen naar Irak of Afghanistan gaan, hangt er vanaf wat Amerika doet. Dat was voor mij een moment. En ik denk dat gewoon het reizen door het land. En het gewoon het land zien en het land leren kennen. En dat bracht bij mij een soort liefde voor Amerika teweeg.
Ja, jij zei net al van tevoren, hè, gewoon op cultureel niveau, op economisch niveau. Er zijn zoveel terreinen waarop Amerika een soort van voorland is, hè, of we het nou willen of niet. Wat zijn maatschappelijke thema's die jij in die afgelopen tijd hebt gezien die echt heel erg vooruit gegaan zijn?
Bijvoorbeeld de situatie van minderheden, minderheidsgroepen. Als je het hebt over LHBTI-mensen in Amerika, natuurlijk. We hebben daar het homohuwelijk is nu goedgekeurd door het Supreme Court. En zelfs is een wet aangenomen, hallo, met Republikeinse senatoren en al.
Ja.
Maar ook zeg maar de situatie hoe er gedacht wordt over andere minderheidsgroepen. Hè? De Black Lives Matter-beweging en het denken hoe dat veranderd is in Amerika daarover. Dus dat is een enorme verandering.
Positie van de inheemse bevolking ook?
Dat is nog echt een probleem. Dat is echt een probleem. Maar we hebben nu de eerste minister van Binnenlandse Zaken die daarover gaat. Die een zelf inheems is. Deb Haaland heet zij. En ik weet even niet van welke stam zij is. Maar zij maakt daar beleid, groot beleid van. En dat is een monumentaal iets. Maar goed, als je het hebt over arme gemeenschappen. Oh my god, weet je wel. Dat is echt onvoorstelbaar. De situatie van heel veel mensen is beter geworden. Het is minder arm. Het is minder achtergebleven. Het is meer, zeg maar, als Europa 10 jaar geleden of zo. Ja. Het is, weet je, iedereen gaat er iets beter op vooruit. Maar het is gewoon... Het leven is ook, het is schraal met, weet je wel, die dorpjes met zo'n Dollar General Store. De enige winkel is een dollarwinkel. En het is armoeig, het is traag. Maar daar hadden we het net al over. Maar nee, het is wat er verbeterd is dat. En ik denk dat een van de grootste thema's voor Amerikanen is vrijheid.
Mm-hmm.
Dus dat is echt, dat klinkt, ik zie jou glimlachen.
Nee, maar, dat is altijd typisch, is freedom.
Het is ook zo, weet je wel. Maar het is wel heel belangrijk voor
me.
Het gevoel dat de overheid mij niet in de weg zet. Als ik dit wil doen, moet ik dit kunnen doen. Ja. Wel op met je stomme regeltjes. En dat is wel... Wij accepteren in Nederland een grote overheid. We varen er ook wel bij. Hè, dat er goedkope onderwijs is en goedkope zorg en zo. Amerikanen zeggen, ik wil het doen op mijn manier.
Ja. Ja.
En ga weg met je regels.
Dus wij in Nederland en in veel Europese landen nemen het dan voor lief dat je persoonlijke vrijheid wordt wat ingeperkt. En in Amerika neem je het voor lief dat er ook gewoon verliezers zijn. Maar dan heb je dus wel zelf in die grotere individuele vrijheid.
Ja, en wat in Nederland ook heel erg is, mensen zeggen hoe graag ze ook willen of niet. Ergens in hun achterhoofd hebben ze altijd nog wel vertrouwen in dat als het echt heel slecht gaat, er nog een soort overheid is. Of dat nou een gemeente is of een overheid waar je op terugvalt.
Dat denk ik dus ook. Want dan denk ik van, weet je, Amerika... het is hartstikke leuk als het goed met je gaat. Ja. Als het niet goed met je gaat, ben je echt de sjaak.
Ja,
maar om een voorbeeld te geven. Ik ben 50, dus in wordt aangeraden om een colonoscopie te doen. Te kijken of je colorectale kanker hebt. Nou, dat wordt in Amerika, omdat ik goede zorgverzekering heb, wordt dat vergoed.
Ja. En anders betaal je?
En dan vraag ik mijn familie. Kunnen jullie dat ook krijgen? Preventief gewoon even kijken of alles goed gaat daar. Ja, nee, dat kan niet in Nederland. Ik zeg, maar ook niet voor oudere mensen die hoger verhogen. Nee. Alleen als je zeg maar enorme problemen hebt. Dus dan is het soort van, wij zijn zoveel beter in Nederland. Want wij hebben al die dingen. Och, dat arme Amerika. Oh, wat een afschuwelijk land.
Mm-hmm.
En denk ik, ja, maar wacht even. Ik krijg meer preventieve zorg dan Nederlandse mensen.
Dus voor de mensen die het beter hebben, is het beter. En voor de mensen die
dus
het slechter
misschien
hebben, is het slechter.
Even niet zo van, oh, we hebben alles geweldig voor elkaar. En dan, ach, dat afschuwelijke Amerika.
Ja.
Snap je? Daar erg ik me soms een beetje aan.
Ja.
Is er een gevoel in Nederland over dat de soort heel erg, de overheid is er voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En dan soort van, oh, wat erg dat er een brand was in het hemeltje. Of dat de overheid, waarom heeft de overheid dat niet goed aangepakt?
Ja.
Jeetje, die toeslagenaffaire. Nou, dat is een uitwas. Amerikanen kijken naar de overheid en zeggen, natuurlijk vertrouwen die overheid niet. Dus die zijn ook niet teleurgesteld in de overheid als er weer een schandaal is. Om het te zeggen, de overheid. Wat had je dan verwacht?
Ja.
En dat is toch wel iets wat een beetje beklijft bij mij. Ik ben opgegroeid in de jaren 90, in de jaren 0. En toen de meeste dingen die je over Amerika las, was het in ieder geval qua cultuur, was het vooral iets waar wij heel veel inspiratie uit putten. He, dus die wereld die kwam op je af en daar haalde je heel veel inspiratie uit, zeker als opgroeiend kind. Ik vraag me af hoe dat dan nu is voor kinderen die nu opgroeien, omdat de dingen die je leest over Amerika steeds negatiever worden.
Kinderen lezen niet meer, gelukkig.
Nee, dat is zo.
Dat. En op de TikTok ziet Amerika nog steeds geweldig eruit, al die dat influencers wel in die villa's en de stranden en zo.
Daar zitten ze wel hun best inderdaad. Maar goed, ook het nieuws dat er tegenwoordig over Amerika Nederlandse kranten binnenkomt, bijvoorbeeld gaat. Fentanyl dit en Trump dit en polarisatie dat. Terwijl, ja, als liefhebber ken ik Amerika ook van het optimisme bij de bevolking, de veerkracht, hè, dat soort dingen,
yes,
innovativiteit.
Ja.
Nu wil ik jou graag vragen, hoe staat het daarmee? Wat zie je daar in jouw werk als correspondent van terug?
Er is een optimisme in Amerika. Ik heb dat gevoel, zeker na de pandemie. We zijn allemaal hard aan het werk, we're gonna make it. Immigratie is een thema, omdat heel veel mensen nu de grens overkomen zonder de juiste papieren. Maar in principe is Amerika een pro-immigratieland. Weet je wel, als jij, er wordt met trots gesproken over, ik ben een Indian American, ik ben een African American, ik ben een Latino, weet je wel. Het is een soort van, ik vind dat er een positieve grondhouding is in Amerika. Want we focussen natuurlijk op de problemen. Dat heeft ook te maken in mijn vak ook.
Ja.
Het nieuws is heel vaak wat niet goed gaat. Ik heb laatst een reportage gemaakt over hoe Amerika omschakelt op elektrische auto's. Dat gaat nu langzaam eindelijk gebeuren. Maar bijvoorbeeld alle schoolbussen die in Amerika, die gele schoolbussen die je kent van mensen, van de tv's en zo, van tv-series, die worden allemaal vervangen door elektrische schoolbussen. En die rijden, dat zijn superzware wagens, gemaakt van staal, want er zitten kinderen in, moet allemaal heel net, heel stevig zijn. Hè?
Ja.
En er zijn 480.000 schoolbussen in Amerika die op diesel rijden. Als die allemaal vervangen worden door elektrische auto's, en dat is het plan van de regering Biden dat over 15 jaar gedaan is, dan is het alsof je 2 miljoen benzineauto's van de wereld, de wegen van Amerika haalt.
Oh.
Dus als dat land eenmaal gaat bewegen, dan gaat het ook hard. Weet je wel? En we gingen niet te veel over politiek hebben, maar als die beweging, die vergroening van Amerika teruggedraaid wordt door een volgende president, dan is het hartstikke leuk hier dat wij 5 cent vragen voor papieren tasje bij de Albert Heijn. Maar you're fucked, basically. Ja. Weet je wel? Dus, maar als dat land wel gaat, de grootste energiegebruiker, een van de grootste vervuilers op aarde, als die echt groen gaat, als de kolencentrales dichtgaan, dan heeft het echt impact.
Ja.
Het is moeilijk in jouw rol om dat positieve verhaal te vertellen. Want wij haten graag op Amerika. Wij horen graag dat het daar allemaal slecht gaat. Is het moeilijk om dat stigma te doorbreken?
Een beetje. Ik merk dat een verhaal over, oh my god, drugsverslaafden op de straten van Philadelphia misschien iets sneller de uitzendingen ingaat dan een verhaal over elektrische schoolbussen en dat er iets aan het veranderen is. Maar, weet je wel, het wordt wel, ik draai het wel, weet je, het wordt wel, mijn chef wil het ook zien, weet je wel. Dus besteden er aandacht aan. Maar het is inderdaad, het is lastig om iedereen die naar Amerika komt, en jullie luisteren zullen het ook hebben als ze in Amerika geweest zijn, die je denkt, je schrikt voor een deel, achterstallig onderhoud van de wegen, de armoede, de zwervers, de drugsproblemen. Maar je raakt ook gefascineerd door het optimisme van mensen en een soort van, we zijn allemaal coole dingen aan het doen hier.
Ja
en juist dat mij wel, ja, wat ik altijd interessant vind is bijvoorbeeld het verhaal over zo'n Detroit dat we net bespraken, weet je wel, dat je kunt als stad heel erg opkomen door een bepaalde industrie die er komt, dan floreert alles, dan bloeit alles, dan stort het in elkaar, zoals het alleen in Amerika in elkaar kan storten. Het is één grote ruïne inderdaad. Maar dan
daarop, de comeback, hè?
Precies. Dan,
dat vind
ik een soort van golfbeweging. Ja. Of zo. En ik ben benieuwd hoe dat dan gaat met bijvoorbeeld een Californië of zo, waar het eeuwenlang zo goed is gegaan, dat je nu dus ziet, hè, dat het ook wel nadelen heeft, ja. Maar super duur aan het worden is. Ja. Of daar ook een bepaalde golfbeweging gaat komen.
Er is dus nu een affordability crisis, zoals je het noemt. Het is onbetaalbaar. En dus wordt er dus nu veel meer gebouwd in Californië. Ik heb verhalen gemaakt over mensen hebben dus, als je een huis hebt met een garage, dan mag je de garage ombouwen tot een woonunit voor je schoonmoeder of een huurder of Airbnb. Omdat al die regels zijn dus losgelaten. We moeten gewoon meer woonruimte creëren. Dus er gebeurt wel. Er gebeurt wel iets. En de remote working heeft natuurlijk ook voor gezorgd dat gewoon we niet allemaal meer in die drukke steden hoeven te wonen. Weet je? Ja. Dus het kan ook de druk een beetje afnemen. Het verschil is natuurlijk van de ene regio wil meer. Het Noordoosten, waar ik woon, heeft hoge belastingen. Omdat ze gewoon zeggen, wij geloven gewoon in een vangnet. En weet je wel, daarom zie je ook minder zwervers op straat in New York dan in andere gebieden. Omdat ja, heel veel geld gaat ertoe. En New York heeft een regeling, is ooit afgedwongen door een rechter, dat iedereen die zegt, ik wil een slaapplek in New York, als iemand op straat, moet die avond een slaapplek krijgen. En dat is iets waar, weet je wel, daar is New York zegt, ja, maar daar houden wij aan vast. En Texas zegt, is veel meer rauwer. Van, come on, weet je wel, klein vangnet, niet dat gezeik, moet je zelf redzaam zijn.
Ja.
Dus die verschillen blijven bestaan.
En als je dan toch, we hebben natuurlijk gekeken naar die regio's en zo. Jij woont natuurlijk in New York, handig als correspondent, misschien wel noodzakelijk. Mm-hmm. Als persoon, wat zijn nog meer plekken waar jij wel zou kunnen wonen?
Oh ja, nou ja, als het zo'n oneindige
RTL betaalt.
Budget. Nou ja. Ik vind mijn regio heel mooi. New England is prachtig met die houten huisjes en die rollende heuvels. Florida is natuurlijk een heerlijke plek. Het is gewoon crazy. Maar het is
Florida,
wel,
man.
Florida. Ja, Florida is echt gewoon superleuk. Chicago is een heel gave stad. En het is minder koud dan je denkt. In de zomer in ieder geval. Wat ik heel mooi vind zijn toch die woestijnstaten. Hè? Ik wil heel graag een keer naar Taos in New Mexico. Ik vond New Mexico toen ik er was heel gaaf. Ook je kan dan de plek bezoeken waar de Oppenheimer-bom, de Trinity-site, waar die bom is ontploft. En het was heel bijzonder om te zien. Dus ja, het is heel mooi daar. En het is, je hebt allemaal, elke staat heeft zijn eigen kleine plekjes. Weet je wel, een soort mooi natuurgebied met een cool klein dorpje dat een beetje Brooklyn's aanvoelt tegen een berg aan. Colorado stikt van die plekken.
Ja. Zijn er staten waar je nog niet bij geweest?
Nee, ik ben in elke staat geweest. Ik heb nog niet in elk verhaal een verhaal gedraaid. Ik heb nu een 49 staten een verhaal gedraaid. Oh. Behalve in Rhode Island.
Oh, dat is het kleinste.
Dat is nog niet eens zo ver weg.
Daarom. Nee. Maar het is nu een soort jinx. Dat ik denk van, als ik dacht dat ik een verhaal in Rhode Island draai, dan gaat het mis of zo. Dan is het klaar met mijn correspondentenpost.
Ja.
Die spaar je voor je laatste.
Ik denk het, ja. Maine is ook heel mooi, maar de kou begint mij wel een beetje. Die eeuwige kou, man. Ja. Man. Het is gewoon, de narcissen bloeien net pas, weet je, in New York. Maar als je naar Maine gaat, heeft het gisteren nog 20 centimeter gesneeuwd, weet je wel. Dus
toch wel. Ja. Ik was in Vermont een paar jaar geleden en daar zeiden ze inderdaad ook al, legden ze uit waarom dat nog steeds zo'n super koude plek is. Maar al die wind vanuit Canada, die komt natuurlijk allemaal dwars daar overheen. Dus daar kun je het nog wel echt goed koud hebben, inderdaad.
De polar vortex, de jetstream, de golfstroom van de lucht op de aarde, is dus door de klimaatverandering aan het haperen. En dan soms knalt er dus een hele poollucht uit Canada omlaag.
Ja.
We hebben natuurlijk afgelopen jaar hadden we de bosbranden. Dat opeens oranje lucht in New York. Dat is echt super scary. Je denkt, oké, what is happening?
Ja.
Dus ja, maar New York is een geweldige plek om te wonen. Je moet wel van een stad houden.
En heb je nog een gevoel van slechts op bezoek? Ja, bijna 20 jaar? Of blijf je hier voor altijd?
Ik voel me heel erg thuis in Amerika. Ik voel me een halve Amerikaan. Ik betaal 20 jaar lang belasting al in Amerika. Dus ik voel me er helemaal thuis. Ik zie me daar zelf wel blijven.
Ja.
Ja, want ik las op jouw Wikipedia.
Oh.
Ja, ik ging even inlezen. En,
je hebt echt heel erg je best gedaan.
Ik las daar van de presidentsverkiezingen van 2020 zullen zijn laatste zijn.
Oh, nou,
want
ja.
Erik wil terug naar Nederland.
Ik ben niet een van die mensen die zijn eigen Wikipedia bijhoudt. Hè? Want
dat zou ik toch eens gaan doen, want dit klopt dus niet.
Nee, ik weet niet wie dat geschreven heeft. Nee. Nou ja, ik heb na elke verkiezing een beetje van holy hell, niet nog een keer.
Ja.
Dus, maar ik heb nog contract tot 2026.
Mm.
En dan gaan we gewoon kijken wat we gaan doen.
Los van het zakelijke, wat zou je willen?
Nou, ik vind het heel fijn in Amerika. Weet je wel, dus ik zie mezelf wel daar blijven op een bepaalde manier. Het hangt ook ervan af wat voor baan ik kan krijgen in de journalistiek. Of misschien daar kan werken, de journalistiek. Of vanuit daar andere dingen kan doen. Een succesvolle podcast of zo. Het is een heel fijn land. Weet je wel, en ja... We hebben het heel veel gehad over de donkere kanten van Amerika en zo. Maar er is echt... Die Amerikanen zijn leuke mensen.
Ja, nu zeg je de spijker op zijn kop. Want ik heb een vriend van ons die ging afgelopen jaar ook voor het eerst naar de VS. En hij had echt zoiets van, ja, wat ga ik daar aantreffen? Wat komt daar? En eigenlijk, ik ben zelf 4-5 keer in de VS geweest. Verschillende plekken. En hetgeen wat ik altijd tegen mensen zeg op het moment dat ze naar de VS gaan, is laat je vooral overrompelen door de vriendelijkheid van de mensen. En je gaat het... Ja. Zeg maar, iedereen denkt, ja, maar iedereen is allemaal boos en Trump en weet ik veel. En je wordt overal neergestoken op straat en neergeschoten en whatever. Nee, als je daar bent en je loopt een diner in of je loopt gewoon een random ass Cubaans broodjeszaakje in op ergens naast Fifth Avenue bij wijze van spreken. De mensen zijn overal mega vriendelijk. Ja. Misschien New York in de binnenstad tijdens spitsuur iets minder. Maar als jij, hoe verder je zeg maar, vanaf het centrale plek gaat, hoe leuker, hoe liever, hoe aardiger. En het is
en ze maken
veel mensen.
Een praatje.
Ja.
Klets.
Ja.
Weet je wel? En het is ook gewoon, er is een soort, de grondhouding is niet negatief.
Ja, niet
Ik
cynisch.
Vind vaak dat de Hollandse grondhouding negatief is.
Ja.
Hè, als je... Per ongeluk, ik stoot een keer op het station iemand aan in Den Haag. We kwamen van bouwwerkzaamheden. Ik liep om een schutting heen. Opeens stond er iemand. Ja, kijk eens, je kankerdoppen. Terwijl in Amerika, zelfs in druk New York, zeggen mensen: oh, sorry. Excuse me. Okay, no problem. Weet je wel. De houding is minder agressief. Ik kom hier vaak en denk ik: het land is zo fabulous, Nederland. Waarom is iedereen zo pissig de hele tijd, weet je wel? Waarom zijn we zo naar elkaar, weet je wel?
Ik heb ook wel eens gelezen dat Nederland is ergens een land waar mensen indirect negatief tegenover elkaar zijn. En dat je dan iemand aanstoot van zo, die heeft ook raar kleren aan op straat, weet je wel.
Ja.
En dat Amerika juist direct positief is. Dus dat je...
Ja.
I like your shirt.
Ik zat daar in zo'n diner. Mensen zeiden van, hey, mooie schoenen. Jij komt vast niet hier vandaan. En dan heb je een praatje van een half uur.
Precies.
Zo werken die dingen dus op de een of andere manier.
Ja, en er is gewoon kijken naar het positieve vind ik heel Amerikaans. Weet je wel, ik was een keer op vakantie ergens met Nederlanders. En toen gingen we ergens eten. Zijn mensen van, nou, ik zit toch wel vol. En toen dacht ik, dat vind ik zo Nederlands.
Ja.
Soort van uitgaan dat het wel slecht zal zijn. En dan soort van, oh, verrast zijn. Maar dan nog negatief.
Ja.
Soort van, ik zit toch wel, dat is een grondhouding. Terwijl Amerikanen zeggen, this is amazing. I love what you did with your hair. You know what? Oh, how are you doing today?
Ja.
En dat is eerst, en dan zeggen mensen altijd, ja, maar het is zo nep. En denk ik, nou, voor een deel, hè, in de bediening is het een beetje nep. Maar wat wil je dan? Een chagrijnige, snauwende student?
Ja, als je hier in Amsterdam een biertje bestelt op het terras, dan moet je echt het mazzel dat je niet in je bek gespuugd wordt, zeg maar. Als je vraagt om een biertje.
Ja.
Wat hebben jullie? Kijk op de kaart, weet je, dat soort dingen krijg je
die
dan.
Die houding, ja, weet je wel. Terwijl, en dus een beetje gespeeld, een beetje nep is het voor de fooi en zo. Maar de grondhouding is gewoon, wat gaaf, wat goed voor je. Wat ben je aan het doen? Ben je iets leuks aan het doen? Oh, wat leuk, je bent een journalist. Oh, wauw, weet je wel.
Word je echt gegund daar ook.
Precies, ja, dat vind ik wel mooi van Amerika.
Ja, goed om goed mooi beeld om af te sluiten mee, denk ik ook. De positieve vibe. Dankjewel, Erik, voor je komst.
Graag gedaan, ik vond het hartstikke leuk.
Ja, wij ook. Heel erg bedankt. En luisteraar, ook heel erg bedankt dat je weer luistert naar dit speciale hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam dit keer hoorde je Leon Boelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impe hebben we ook meegenomen. Die zit achter de knoppen en die doet natuurlijk ook weer voor ons de eindmontage. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door naar Griekenland. Bye bye.